Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR-podcast.
Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Meini Prins, topvrouw van Priva. Dat bedrijf levert alles wat er in en om een kas hoort, van computer tot klimaattechnologie. De kassen zelf gingen er bijna aan onderdoor toen de gasprijs door het dak ging. Hoe verging het Priva ondertussen en wat heeft het bedrijf ervan geleerd? Op dit evenement, dat draait om export. Hoe belangrijk is export voor Priva?
Heel belangrijk. Ja, ik denk als je de wereld in drie grote vlakken, dat kan hè, drie continenten, dan is onze omzet eigenlijk verdeeld ongeveer gelijk over alle continenten heen. Dus de Americas, Europe, Afrika en dan heb je eigenlijk Azië.
En wanneer werd duidelijk dat het alleen in Nederland, dat te klein was
ja,
voor Priva?
Ja, maar het was niet alleen Nederland. Het is eigenlijk global. Hè? Maar ik denk dat we even een knip moeten maken tussen, je hebt natuurlijk de lokale producenten, dus onze telers, ondernemers hier in Nederland. En je hebt, daarnaast heb je de toeleverende industrie. Wat ook veel vanuit Nederland over de wereld heen natuurlijk hun diensten en producten verkoopt. Toen de oorlog begon en de energieprijzen door het dak schoten, inflatie kwam, de rente dus omhoog ging. Wat er dus ook gebeurde, is dat hele grote investeerders achter glastuinbouwgebieden, zoals bijvoorbeeld in Amerika, die dachten van, we stellen wel even uit.
Begrijpelijk toch?
Heel begrijpelijk, ja. Dus het uitstellen van grote projecten internationaal, dat heeft best wel een klap uitgedeeld in de Nederlandse tuinbouw. Als je kijkt natuurlijk naar de Nederlandse telers, ja, die hebben echt last gehad van de fluctuatie op energieprijzen.
Is dat inmiddels weer ook die investeringen? Is dat weer een beetje losgekomen of nog niet?
Ja, je ziet dus, en dat is ook wel echt heel leuk van de tuinbouw. Ja, je moet ervan houden. Ik denk dat de meeste gemiddelde investeerder denkt van help, daar wil ik echt niet mee te maken hebben. Maar ik werk nu 20 jaar bij Priva. Vier crisissen meegemaakt. En dus het is iedere keer een crisis en dan ook echt best wel een stevige dip. Hup, en dan ging die weer omhoog en dan kwam er weer een crisis en weer een dip, weet je wel. En iedere keer na zo'n crisis, dan ontstaat er ook weer een nieuwe periode van innovatie.
En waarom zeg je eigenlijk op voorhand, ik denk niet dat heel veel investeerders zich in rijen dik opstellen om te investeren in glastuinbouw. Maar waarom is dat iets wat je misschien wel links laat liggen?
Nou, de laatste jaren zeker. Heb ik dat ook wel wat meegemaakt. Omdat er zijn best wel wat overnames geweest in de Nederlandse industrie. Hè? Dus tuinbouw toeleverende bedrijven hebben hun bedrijven verkocht of externe investeerders erbij gehad. Nou, we hadden het er net over familiebedrijven versus echt investeerders. Die kijken natuurlijk anders naar zijn onderneming. Hè? Die willen natuurlijk toch wel binnen 5 jaar een bepaald rendement halen, door kunnen verkopen. Als er dan zo'n crisis komt, wat zoveel impact heeft op de glastuinbouw internationaal. Ja,
maar is die industrie blijkbaar, hè, en dat geldt voor veel industrieën, zo vatbaar voor crisis? Dobberen ze mee met wat er gebeurt? Of is er een zekere schokbestendigheid inmiddels?
Doordat we over de hele wereld een beetje wel meer actief zijn, gaat het gelukkig in Azië door als ze in Amerika een beetje piepen. He, dat. Dus je hebt gelukkig wel een betere spreiding van de klant. Want uiteindelijk is de glastuinbouw in de wereld nog steeds wel een niche-markt. En het mooie van heel veel Nederlandse familiebedrijven is dat ze marktleider zijn in een niche. Hè? Dus en dat is natuurlijk best wel bijzonder. Dat die niche uiteindelijk een wereldmarkt gaat worden, wat ik dus wel geloof van de tuinbouw.
Maar die investeerdersbril van binnen een jaar of 5, laat ik zeggen, als je geduld hebt, 7, dan moet ik toch wel een mooi rendement kunnen realiseren. Is dat per definitie verkeerd? Of past dat gewoon niet zo goed bij het vaak familiaire karakter van de branche?
Ja, maar ook je klanten. En het domeinspecifieke zit in, je werkt, wij automatiseren klimaat in gebouwden, in de gebouwde omgeving.
Het heeft helemaal niks met kassen te maken. Dat is een andere tak van sport.
Maar dat is
die
echt, weet je, mensen kunnen klagen dat ze het koud hebben. Maar het is niet zo dat we gaan niet dood ervan. Hè? Dus even heel plat gezegd. In een kas heb je het over levend materiaal. Dat zijn planten. Als daar iets fout gaat, dat is heel erg op het primaire proces. Dus de kennis die erbij komt kijken om echt een optimaal gewas te hebben op een zo duurzaam mogelijke manier, is best wel groot. Dat we die kennis hier in Nederland hebben, wil niet zeggen dat het overal is. Dus als je het hebt over lange termijn investeren, als je met een nieuw product komt en het duurt gewoon 5-6 jaar voordat je mensen hebt opgeleid om daar ook weer mee te gaan werken. Dus qua technologie kunnen we vandaag natuurlijk eigenlijk vaak al veel meer dan dat er echt toegepast wordt.
En we zijn ook al goed op weg. Ik realiseer me dat er ook nog mensen zullen zijn, ook al zijn jullie wereldwijd een van de belangrijke spelers, die niet precies weten wat jullie doen. Jullie zijn niet de teler, jullie zijn niet de kassenbouwer. Jullie zijn wel
van de computer. Wij zijn de automatiseerder. Dus het bij elkaar brengen van alles wat invloed heeft op het gewas. Dus je hebt zon, temperatuur. Je hebt CO2 nodig in een kas. Hè, planten die houden van CO2. Je hebt de nutriënten, de voedingsstoffen dus. Er moet water hergebruikt worden. Er wordt heel veel gerecycled.
Heb je dit ook wel eens gewoon uitgespeeld? Dat je denkt, nou, we hebben nu alle factoren op een rijtje gezet. Dit doet ertoe. Dit zorgt ervoor dat een gewas op een efficiënte wijze goed groeit. En ook nog acceptabel te betalen is in de supermarkt zometeen. Nou, dat weten we dan.
Ja, precies.
Of zit daar ook blijvende innovatie in?
Er zit sowieso we leren steeds meer van die planten. Dus we leren de laatste jaren steeds meer over dat de verdamping van de blad, hè, dat heel erg belangrijk is voor de plant. Dus we leren ook, hè, en met artificial intelligence en kunnen we ook steeds beter al die informatie bij elkaar brengen en de telers zelf veel meer ontzorgen. En dat wordt natuurlijk ook. Kijk, installateurs, ook voor installatiewereld is het moeilijk om goede mensen te krijgen.
Maar is dat wel uiteindelijk jullie klant? Of is dat slechts een schakeltje tussendoor, die installateur?
Nee, zijn multichannel. Dus multichannel.
Nee, maar dan doe je ertoe. Multichannel, ja.
Multichannel. De installateurs zijn ongelooflijk belangrijk. Dus dat zijn onze partners. Die zorgen ervoor dat de installatie gereed is, hè, dat de computer wordt aangesloten, dat alles werkt daar. De telers, dat zijn uiteindelijk degenen die achter de dashboard zitten, die natuurlijk sturen. Het is net zo goed als, weet je wel, met wat voor computer wil jij graag werken? Dat is toch degene die daar uiteindelijk mee werkt.
Maar je noemt die computer, die was ook terug te vinden op de site van Priva. 3 jaar geleden stond daar: wie denkt aan Priva, denkt aan een klimaatcomputer. Dat is de ruggengraat, maar niet het hart van het bedrijf. We moeten ons verder ontwikkelen. Nou, een ruggengraat lijkt me essentieel, een hart net zo.
Ja.
Maar wat is dan het hart van een bedrijf?
De teler, sowieso, de ondernemer. Voor mij is de hart van een bedrijf is de ondernemer. Dat is degene die uiteindelijk moet zorgen dat hij succesvol is. En als wij als Priva die bijdrage kunnen leveren, dat we kunnen zorgen dat hij uiteindelijk beter rendement haalt. Dus door bijvoorbeeld meer productie uit zijn gewas te halen, waardoor die beter rendement heeft tegen minder gebruik van natuurlijke resources zoals energie en water, dan zit je in de kern van je duurzaamheidsverhaal. Eigenlijk.
Dus jullie moeten tegemoetkomen aan wat die teler wil, wat hij nodig heeft. Daar zijn jullie ook druk mee bezig. Ik heb een verhaal laten vertellen door de redactie over een bladknippende robot.
Ook nog, ja.
Ja, maar dat was er niet van vandaag op morgen.
Nee.
En daar moest ook flink de portemonnee voor getrokken worden. Kan het ook te gortig worden?
Ja, ik denk misschien is dat ook nog wel een. Dat is misschien wel een dingetje bij familiebedrijven sowieso. Hè? Wat je natuurlijk wel ziet, is dat volhouden. Het is gewoon wel volhouden. Niet opgeven. Weten dat het uiteindelijk ergens toe doet. Dat heel veel waarde creëert.
Ja, die bladknippende robot, dat heeft de wereld veranderd. Voor sommige mensen. Maar die van jou ook blijkbaar.
De robotica gaat sowieso komen. Dus de robotics, de robotics in de tuinbouw gaat komen. Net zo goed als dat je dat al ziet in buitenteelten, dus ook agriculture. Gaat het ook in de tuinbouw komen. En dat moet ook wel, want die mensen zijn het dus gewoon niet meer die dat werk willen doen.
Nou, de mensen horen wel jouw stem, maar zien niet het gezicht dat jij trekt als ik die robot ter sprake breng. Want dat heeft jou blijkbaar nachten wakker gehouden. Althans, het is niet iets waar je met liefde aan terugdenkt. Bij een familiebedrijf zou je ook kunnen stellen, nou, niet te gek, niet te dol.
Ja.
Als dit zoveel geld kost en we moeten nog maar afwachten hoeveel vraag er uiteindelijk naar is, nou, moet je misschien ook de stekker ergens uit kunnen trekken, of niet?
Je kan ook samenwerking zoeken. Dus en ik denk dat dat een betere weg is dan zomaar zeggen van, nou oké, we geven het op, we trekken de stekker eruit. Nee, dat geloof, dat is er. De toepassing, met name dat domeinspecifieke, hè, van hoe ga je met planten om die constant bewegen. Dat is best wel een hele stap. Maar je kan het ook vanuit samenwerking doen. En ik denk dat dat een grote drijver is. Innovaties vinden altijd plaats op de grens van bedrijven, van sectoren en van landen. Nooit binnen een kolom. Ja.
En een familiebedrijf kan zich dan ook nog veroorloven om daar enige tijd voor uit te trekken. Maar toch nog even naar de harde cijfers van die moeizame jaren. 2022, operationele winst. Opgezocht door diezelfde redactie 8 ton op een omzet van meer dan 100 miljoen euro. Reorganisaties die volgden. Wanneer wordt dat dan penibel?
Ja, een operationele winst is vaak dan nog boekhoudkundig. Hè? Dus,
maar er was geen winst.
Wat je aan cash dan hebt. En dat, weet je, we hebben natuurlijk, het was en. De crisis komt nooit alleen. Het was dus en uiteindelijk de oorlog in de Oekraïne. En het feit wat de impact wat dat heeft gehad op investeerders. Het was en het feit dat Shanghai in lockdown ging vanwege de COVID. Maar onze producten daar wel op de kade stonden. En de componenten dus niet naar Privé konden komen. En wij dus niet konden uitleveren. Dat was in de gebouwde omgeving. Dus in de building automation. En toen hadden we ook nog twee start-ups. Eentje Bigwit. In smart spaces. Hè, dus in slimme sensoren. En inderdaad in de robotica. Ja, dus dat was een optelsom. Daar heb ik echt wel slecht van geslapen. Ja. En dan is het ook nog niet zo dat dan de bank, ondanks dat je een bedrijf bent wat al 65 jaar bestaat, dan denkt, oh goh, weet je, tijdelijke crisis, we helpen je er wel eventjes door.
Want je hebt een vruchteloze zoektocht naar geld bij banken achter de rug.
Ja, en daarvoor hebben we uiteindelijk ook wel gezocht natuurlijk, van als we groeikapitaal willen hebben, waar moet je dat dan vandaan halen?
Ja, ik kom bij Vliesman, want dat is een ander familiebedrijf, inmiddels minderheidsaandeelhouder. Maar als jij het nu hebt over alle crises die tegelijkertijd zich aandienden, mogen we dan nog wel spreken van groeikapitaal? Of was het gewoon geld dat Bikkelhard nodig was om het te rooien?
Nee. Dat was echt groeikapitaal. De groeikapitaal hebben we aangetrokken voordat al die crisissen kwamen.
Ja. Maar er klinkt ook wel een verwijt. Er klinkt ook wel een verwijt door naar die banken, van wie je op basis van het track record van je eigen bedrijf had verwacht dat er wel iets meer steun zou kunnen komen.
Kijk, bij familiebedrijven gaat het heel vaak over lange termijn. En bij familiebedrijven gaat het er ook wel eens over dat je jezelf wil permitteren dat je extra investeert in productontwikkeling. Wij hebben een bedrijf met kleine 600 collega's werken er, waarvan zo'n 150 op productontwikkeling. We besteden 22 miljoen per jaar aan productontwikkeling. Het kan een bewuste keuze zijn, en daar gaat de discussie vaak om, dat wij naast onze bestaande producten die we hebben, die hardware, die software, weet je wel, die klimaatregelingen die er allemaal zijn, ze weten dat het belangrijk is voor Privé dat we ook gaan investeren in die cloud-omgeving, in die dataplatforms, in die digitale services. Dat we veel meer kennis moeten kunnen overdragen via AI bijvoorbeeld, om te zorgen dat er meer voedsel geproduceerd kan worden op een duurzame manier in de wereld. Of om te zorgen dat we meer energie gaan besparen in de gebouwde omgeving.
Maar zou het niet heel logisch zijn als je zegt, nou, er valt nu vraag weg, het wordt voor ons ook een tikkie penibel, daar beknibbelen wij een beetje op, want we kunnen het ons op dit moment gewoon simpelweg niet veroorloven. En dat een bank daar ook naar kijkt.
Ja, banken kijken er zeker naar. Wij kijken veel meer naar het tempo van de ontwikkeling in de wereld. De noodzaak eigenlijk voor onze klanten, de ondernemers, om door te gaan met nieuwe technologie. Dus onze drive is anders. Dus onze drive is niet om mooie winstcijfers te laten zien. Onze drive is dat we waarde willen toevoegen. En dat je dat ook nog wil doen op een manier dat onze missie raakt. Hè? We zijn hier niet om winst te maken. We zijn hier om te zorgen dat we het tempo van verduurzamen kunnen verhogen.
Over die missie gesproken. Wij gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Voedselproductie moet van het boerenland af en de kas in, of zonder landbouw geen voedsel.
Nee.
Welke nee? Want ik heb twee keuzes voorgelegd. Zou je zeggen, moet het van het boerenland af, de kas in?
Oh, jeetje. Hoe groot? Mijn antwoord. Dat kan helemaal niet. Je hebt het over voedselproducerende ecosystemen. Je hebt het over verschillende gewassen met verschillende waarden.
Ik laat me graag even onderwijzen. Ik heb een dilemma voorgelegd waarin geen keuze mogelijk is. Maar het raakt misschien wel aan iets waar jij al jarenlang mee bezig bent. Namelijk Sustainable Urban Delta. En dat komt er volgens mij op neer dat er ook voedsel geproduceerd moet worden in of nabij een stedelijke omgeving, toch?
Precies. En als we nu naar Nederland kijken en we zoomen even uit, hè, dan is Nederland is een stad. En Nederland is echt een prachtig voorbeeld van een hartstikke mooie stad. Met een grote Green Belt, dan hebben we het zo'n beetje over het oosten van het land, hè, zie je hem. Dus de Green Belt, dus daar heb je inderdaad bedrijven, landbouwbedrijven. En je hebt wat meer de grootstedelijke gebied. En in dat grootstedelijke gebied heb je een nog kleiner gebied. En dat is het Westland. En het Westland ligt tussen Rotterdam, Delft en Den Haag in.
Ja, wereldberoemd, zeker in Nederland. Het Westland.
Precies. Ja. Allemaal glastuinbouw. Ik wil niet zeggen, ik heb het niet over de nadelige effecten op dit moment van het beleid wat we de afgelopen jaren hebben gevoerd, waardoor intensivering is ontstaan. En daar heb ik het nu even niet over. Ik heb het over,
want dat bestaat wel degelijk,
dat in een grootstedelijk gebied, zoals bijvoorbeeld een Singapore of een Shanghai of een Lagos, of eigenlijk verdwijnen die green belts. Dus er zijn geen next generation, er is geen volgende generatie die hetzelfde werk wil doen als zijn vader ver weg, weet je wel, op het land. Dus dat verdwijnt, hè? Dat gaat weg. Aan de andere kant hebben we ook nog klimaatverandering. En klimaat en de manier waarop we vandaag met monocultuur, ver weg, transporteer maar over de hele wereld, voedsel produceren, gaat ook niet goed. Dus dat verdwijnt ook. Dus als allebei verdwijnen, waar gaan jij en ik dan van eten?
Maar wij kunnen dat toch op deze plek in Nederland, het Westland, hartstikke goed en efficiënt. En nergens kan dat beter. Dus is het ook niet zo gek dat wij een deel daarvan exporteren?
Ik ben van mening dat we vooral kennis moeten exporteren. Dus we hebben heel veel kennis opgebouwd over hoe Nederland de eerste voedselproducerende stad ter wereld geworden. Hoe wij zelfvoorzienend kunnen zijn. Resilient heet dat. Heel veel steden in de wereld zijn op zoek naar diezelfde resilience.
Nou ja, zelfvoorzienendheid op het gebied van voedsel is door de oorlog natuurlijk meer dan voorheen een thema geworden.
En door COVID.
En door
precies
COVID.
Hetzelfde. Ja. Dus dat is echt een thema en dat staat ook op de agendas van die steden. En als Shanghai, dan zegt de Shanghai-overheid, die zegt van, wij willen dat er 3 ons verse groente wordt geproduceerd per dag, per inwoner. Weet je hoeveel inwoners Shanghai heeft?
Je mag me nu met stomheid
27 miljoen, minstens. Weet je hoeveel glastuinbouwprojecten dat zijn? Duizenden hectare. En dan heb ik het niet alleen over glastuinbouw, want het zal altijd in een mix zijn. Het is een mix met viskweek, algeteelt, wat hebben we nog meer, champignons. De verse topgroenteproducten die mensen daar eten. Maar je hebt het ook over wheat, over gewoon de granen of de rijst, weet je wel. Dus
en nog even voor mijn beeld, waar wordt dat dan in jouw ideaalbeeld, waar wordt dat dan verbouwd?
Je hebt in grootstedelijk gebied, ja, ik noem dat brownfields. Je hebt Green Belt, dat is om een stad heen. Dat kennen we allemaal, hè, van het land waar je ziet, waar boeren zijn. Maar je hebt natuurlijk in steden ook gebieden die eigenlijk verpauperd zijn, verlaten, geen goede bestemmingen hebben. Oude industrieterreinen, oude haventerreinen, oude vliegvelden, oude.
En daar zitten we kassen.
Honderden hectares groot. Je kan niet meer de grond in, want die is vaak ook vervuild. Maar je kan wel uit de grond telen. En je kan ook zorgen dat je met de hoge toegevoegde waarde gewassen, dat noemen we de high value crops, dat je dat dichter nog bij mensen gaat produceren. Kijk, met sla gebeurt het dan al in een indoor farm.
En hoe heb je gekeken naar zoiets als vertical farming? Hè? Dat was natuurlijk een tijdje lang heel hip, zelfs onder investeerders.
Ja.
Inmiddels zijn we wel een paar faillissementen verder.
Ja,
lijkt de lucht er toch een beetje uit te lopen.
Ja, ze hadden misschien ook beter kunnen samenwerken. Ze hadden misschien ook, weet je wel, vanuit ondernemerschap, maar als natuurlijk de investeerder alleen maar kijkt van, heb jij IP? En ik als ondernemer moet per se laten zien dat ik IP heb, anders krijg ik geen geld. Waar ga je je IP op halen? Op waterunits, op automatisering, klimaatbeheersing, hè? Ik weet het niet, op mobiele systemen. Maar als dat er nou allemaal al is, en je gaat dan op een gegeven moment een indoor farm bouwen met al die kosten die je maakt om dat allemaal zelf te ontwikkelen, en er komt dan een keertje een energiecrisis aan.
Ja. Waar ben jij nu, want jij wordt niet moe dit te vertellen, met deze non-profit organisatie al terechtgekomen? Wat heeft het in gang geschoten? Of heeft het, als je eerlijk bent, nog niet zo heel veel in gang geschoten? Moet het allemaal nog gaan gebeuren?
We hebben met name de afgelopen, 2011 zo'n beetje ben ik begonnen met dit verhaal. Kijk, nog even voor het begrip, door dichter bij grootstedelijk gebied te brengen. Het gaat uiteindelijk om die ondernemer. En als je voor die ondernemer een ecosysteem kan creëren waarbij bepaalde basislasten stabiel zijn, geen fluctuerende energieprijzen. Ik weet zeker dat ik altijd toegang heb tot water. Dan is een grootstedelijk gebied is gewoon ideaal. Want daar kan je vanuit decentraal smart grid denken. Dus een fundament bouwen voor ondernemers om succesvol te worden. Daar gaat het om. Dus altijd dezelfde energieprijzen. Nou, dat heeft gebracht dat in ieder geval steden zich bewuster zijn geworden dat ze die rol weer naar zich toe kunnen trekken. Dat het heel veel brengt. Dus dat brengt sociale coherentie, het brengt gezondheid naar de stad. Je krijgt weer diversiteit in producten. Die je kan, niet alleen die pizza, hè, maar je hebt ook gewoon weer broccoli in de supermarkt.
Je gaat me toch niet mijn pizza ontzeggen, of wel? Dan maken we hier korte metten mee.
We hebben het over nutriënten, niet over calorieën. Oké, dan doe ik hem iets anders.
Ja. Maar is overigens wat jij bepleit met de non-profit organisatie uiteindelijk ook, en ik wil niks afdoen aan je goede intenties, potentieel voordelig voor Priva? Namelijk als dit.
Was tot nu toe niet zo. Dus tot nu toe was het echt preach. Jongens, wakker worden. Over 20 jaar hebben we echt een probleem met de voedselvoorziening in de wereld. Echt hè, vanuit mijzelf heel erg gedreven. Van let nou op, dit gaat echt niet goed. En we hebben gewoon die 20 jaar nodig. 10 jaar om te zorgen dat mensen worden opgeleid. Dat je die systemen kan bouwen. En 10 jaar om te kunnen schalen. Om een stad van 27 miljoen te voeden. Weet je, dat is wel werk.
En je zegt, tot nu toe stond het eigenlijk los van elkaar. Was het preken voor de goede zaak?
2 jaar geleden hebben we een tender gewonnen in Singapore. Met een aantal bedrijven, met een consortium. Om Singapore te helpen met haar ambitie om resilient te worden. Hè? Dus voor 30% zelfvoorzienend op het gebied van voedsel. Dus het moet gewoon een onderneming worden. Een consultancy. Weet je, ik weet dat.
Met dus, wel een dus de ene vloek in de kerk goed. Winstoogmerk, of niet?
En als we die winst weer kunnen investeren.
Dan,
precies. Ja.
Overigens, over dat Westland waar het dan toch begon. Dat heeft wel eens beter opgestaan in de politiek of bij economen. Hè? Klaas Knot heeft daar als president van de Nederlandse Bank redelijk recent ook iets over gezegd. Hij krabbelt een beetje terug. Hij is zelfs op bezoek geweest, meen ik, bij de burgemeester van Westland. Maar als dat een sector is die veel van ons vraagt, veel van onze arbeid vraagt, veel van onze ruimte vraagt en de economische en maatschappelijke waarden, ja, daar kun je over twisten, zegt hij, dan horen daar misschien wel scherpe keuzes bij. Als dat drijft op goedkope energie, op arbeidsmigratie. Waarom zouden we dat als Nederland zo koesteren? Wat denk jij als je dat hoort?
Nou, ook daar, en dat gaf ik er straks ook al aan. Je kan niet altijd alles en iedereen maar over één kam scheren. Weet je wel, we hebben niet alleen maar grote. Dat zouden ze het liefst willen natuurlijk, hè? In politiek Den Haag ook. Het liefste zouden we zeggen, nou, we hebben overal van die pulletjes, hè? En dan stoppen we iedereen in zo'n vakje. En dan past dat wel. Maar we hebben natuurlijk in het noorden van Nederland heb je een cluster van glastuinbouw. En die zijn onderdeel daar van de energievoorziening van de omgeving. Dus en er zijn natuurlijk glastuinbouw is er al wat met geothermie werkt, wat ook nog gekoppeld zit aan de woonwijken. En we zijn natuurlijk al heel lang en heel veel jaren bezig om papierfabrieken.
Snap je waar het sentiment vandaan komt?
Nee, ja, het is natuurlijk, weet je, het uitzoomen of inzoomen op. Het is eigenlijk alleen maar heel veel verbruik van energie. Dan maar niet nadenken over, ja, maar wat betekent het als we het invliegen van ver weg, hè, wat allemaal zwaar gesubsidieerd is. En dan heb je het over de landbouwsubsidies bijvoorbeeld.
Ah, leuk dat we dat nog kunnen bespreken, Meini.
Dan snap je dat relativeren van, ja, maar reken het dan eens echt door en tel het dan eens echt op. En ik weet wel, de glastuinbouw is sterk in Nederland. Iedere crisis zorgt altijd voor versnelde innovaties. En wij kunnen natuurlijk wat dat betreft al veel meer als het gaat om werken aan klimaatneutrale omgevingen waar planten worden geteeld.
Maar jij praat graag, dat merk ik nu ook, over de oplossingen. Je bent eerder uitgebreid gast geweest in BNR's Big Five. Ja. Heb ik teruggeluisterd met kritische noten richting de politiek. Ook met name de VVD, waar je een tijd lang betrokken bij bent geweest. Je miste het grote plan, je miste leiderschap, je miste het debat, het gesprek over die oplossingen. Het ging vooral over het constateren van de problemen en daar dan eindeloos over dooremmeren. Is er iets veranderd?
Nee. Het is echt zoveel erger geworden. Het ontbreekt compleet aan visie. En het is niet zo dat die visie er niet is in Nederland. Weet je? Dus als je een groep ondernemers bij elkaar zou halen en ook een aantal jonge mensen die wel bij de overheid werken, die echt wel visie hebben.
Dus dat extra parlementaire kabinet, maar men kan jou bellen, begrijp ik.
Het is gewoon gebrek aan lef. Weet je wel? Dus het is gebrek aan lef en politieke wil. Maar vooral, alles begint uiteindelijk met een visie. Als we 10 jaar geleden hadden gezegd tegen de boeren... jongens, het is echt shit hè, wat er is gebeurd. Want de banken wilden graag dat jullie gingen schaal vergroten. En de universiteit die legde uit dat we dat vooral moesten doen... om die prijzen allemaal maar naar beneden te drukken. Als je natuurlijk gaat schaal vergroten en prijzen naar beneden... weet je wat je dan krijgt?
Nee, daar hoef je niet heel erg voor doorgelicht
precies
te hebben.
En dus uiteindelijk is dat gewoon het eind van het putje. Als we toen hadden gezegd van we demoliseren.
Het is toch ook de beroepsgroep zelf die op dit moment ook nog zelf pleit voor... toch nog wel weer eens kijken of er in Europa uitstel kan worden aangevraagd. Is het puur politiek gebrek aan lef? Of zijn het mensen die, en dat is volstrekt te begrijpen... ook hun eigen belang laten prevaleren boven wat er misschien maatschappelijk moet gebeuren?
De vraag is, wiens belang is het uiteindelijk? Is het belang van de ondernemer zelf? Of is het belang van de toeleverende industrie die erachter zit? Snap je? Dus als je gaat aftellen... als je afpelt waar komen onze grootste lobbyisten vandaan... dan zijn dat vaak de ondernemingen... die andere belangen hebben dan de ondernemer zelf.
Noem eens een voorbeeld.
Ik wil natuurlijk helemaal geen namen noemen.
Maar ik heb misschien nu toch een vraag.
Maar als je nou... Laten we het daar eens over hebben. Okay,
nou, heel kort, want ik ben eigenlijk al door mijn tijd heen. Ik wil gewoon een naam, nu!
Subsidies. We komen nog 1 keer terug. Heel kort.
Nou, echt heel kort.
Okay. Subsidies, Europese subsidies. Stimuleren, meer productie. Meer productie is dumpen. We dumpen in Afrika. Degenen die belang hebben daarbij, dat zijn niet die ondernemers zelf, maar dat zijn degenen die dus toeleveren. En je hoeft alleen maar te kijken, top 500 grootste bedrijven in de wereld. En dan kijken waar die lobbyisten vandaan komen.
Dit was de Top van Nederland met Meini Prins van Priva. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met René van der Zijl, topman van XXL Nutrition, over de relatie tussen supplementenverkopers en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.